Gemeenteleden, aanwezigen en deelnemers via de livestream en kerktelefoon. Fijn dat u gekomen bent of aanhaakt bij deze gemeenteavond in het teken van de zending. Zendingsavonden begonnen tot voor kort met het zingen van een psalm, bijbelezen en gebed. De laatste twee dingen mogen we gelukkig nog steeds doen. Maar in plaats van een psalm te zingen, wil ik een psalm citeren. We weten nog niet wat het advies zal worden en wat aanstaande zondag hier in dit kerkgebouw zal gebeuren, wel of niet zingen. En daarna zullen we met gebed en bijbelezen vervolgen. We overdenken en zingen met ons hart psalm 65, vers 1 en 4. De lofzang klimt uit Sions zalen tot u, met stil ontzag. Daar zal men u, o God, betalen gelofte, dag bij dag. Gij hoort hen die uw heil verwachten, o hoorder der gebeen, die zullen allerlei geslachten ootmoedig tot u treen. En vers 4, o onze God, o vast vertrouwen van het allerverste land, op wien als aardrijks einden bouwen en het wijds gelegen strand. Gij, die de hemelhoge bergen doet paalstaan door uw kracht, zodat ze vloed en stormen tergen, gij zijt omgord met macht. Vanavond is Marlies ten Voorde in ons midden. In april 2018 is ze uitgezonden uit onze gemeente om zendingswerk te gaan doen in het Afrikaanse land Guinea. Inmiddels zijn er ruim 2 jaren voorbij en is haar eerste verlof aangebroken. Bij het officiële begin van haar verlof zat Marlies in Guinea in quarantaine. Er waren toen reisbeperkingen. Onverwacht mocht ze echter terug naar Nederland meevliegen op een vlucht die door het ministerie van Buitenlandse Zaken was geregeld. En nu zijn we hier in dit kerkgebouw samen. Het is goed om een avond te houden in het midden van de gemeente en aan de livestream en aan de kerktelefoon om zo wat te horen van het zendingswerk. Eigenlijk om wat te horen van de grote dingen die God gedaan heeft. Zendingswerken is namelijk geen actie of hobby van mensen of van een organisatie. Zendingswerk is werk dat door de koning van de kerk is opgedragen en gelegd op schouders van mensen die hij roept en stuurt. Deze mensen gingen en gaan naar de uitstorting van de Pinksterdag uit om Gods woord te brengen. Beginnende van Jeruzalem tot aan het uiterste der aarde. Ook vandaag is een zendingsavond geen avond met een mooi verhaal, maar een vergadering van de gemeente die gezonden heeft en waar verhaald mag worden wat grote dingen God met hen gedaan had en dat hij de heidenen de deur des geloofs geopend had. We lezen van deze dingen al in de Bijbel, in de tijd van Paulus en Barnabas, in Handelingen 14. En dat hoofdstuk willen we eerst samen lezen. Handelingen 14. Daar lezen we het volgende. En het geschiedde te Iconium dat zij tezamen gingen in de synagoge der Joden. En alzo spraken dat een grote menigte beide van Joden en Grieken geloofde. Maar de Joden die ongehoorzaam waren, verwekten en verbitterden de zielen van de heidenen tegen de broeders. Zij verkeerden dan al daar een lange tijd, vrijmoediglijk sprekende in de Heere die getuigenis gaf van het woord van zijn genade. En gaf dat tekenen en wonderen geschieden door hun handen. En de menigte van de stad werd verdeeld, en sommigen waren met de Joden en sommigen met de apostelen. En als er een oploop geschiedde, beide van heidenen en van Joden met hun oversten, om hun smaadheid aan te doen en hen te stenigen, zijn zij, alles overlegd hebbende, gevlucht naar de steden van Lycaonie, namelijk Lystra en Derbe, en het omliggende land, en verkondigden aldaar het evangelie. En een zeker man te Lystra zat onmachtig aan de voeten, kreupel zijnde van zijn moeders lijf, die nooit had gewandeld. Deze hoorde Paulus spreken, welke de ogen op hem houdende en ziende dat hij geloof had om gezond te worden, zeide met grote stem, Sta recht op uw voeten. En hij sprong op en wandelde. En de scharen, ziende hetgeen Paulus gedaan had, verhieven hun stemmen. En zeiden in het Lycaonisch: de goden zijn aan de mensen gelijk geworden en tot ons nedergekomen. En ze noemden Barnabas Jupiter en Paulus Mercurius, omdat hij het woord voerde. En de priester van Jupiter, die voor hun stad was, als hij ossen en kransen aan de voorpoorten gebracht had, wilde hij offeren met de scharen. Maar de apostelen Barnabas en Paulus, dat horende, scheurden hun klederen en sprongen onder de scharen, roepende en zeggende: mannen, waarom doet gij deze dingen? Wij zijn ook mensen van gelijke bewegingen als gij en verkondigen ulieden dat gij u zoudt van deze ijdele dingen bekeren tot de levende God die gemaakt heeft de hemel en de aarde en de zee en al hetgeen in dezelfde is. Welke in de verleden tijden al de heidenen heeft laten wandelen in hun wegen, hoewel hij nochtans zichzelf niet onbetuigd gelaten heeft, goeddoende van de hemel, ons regen en vruchtbare tijden gevende, vervullende onze harten met spijzen en vrolijkheid. En dit zeggende wederhielden zij nauwelijks de scharen, dat zij hun niet offerden. Maar daarover kwamen Joden van Antiochië en Iconium en overreden de scharen en stenigden Paulus en sleepten hem buiten de stad, menende dat hij dood was. Doch als hem de discipelen omringd hadden, stond hij op en kwam in de stad. En des anderen daags ging hij met Barnabas uit naar Derbe. En als zij in derzelfde stad het evangelie verkondigd en vele discipelen gemaakt hadden, keerde zij weder naar Lystra en Iconium en Antiochië, versterkende de zielen der discipelen en vermanende dat zij zouden blijven in het geloof en dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk van God. En als zij in elke gemeente met opsteken der handen ouderlingen verkoren hadden, gebeden hebben en met vasten, bevalen zij hen de Heere in welke zij geloofd hadden. En Pisidië doorgereisd hebbende, kwamen zij in Pamphylië. En als zij te Perge het woord gesproken hadden, kwamen zij af naar Attalië. En vandaar scheepten zij af naar Antiochië, van waar zij der genade Gods bevolen waren geweest tot het werk dat ze volbracht hadden. En daar gekomen zijnde en gemeente vergaderd hebbende, verhaalden zij wat grote dingen God met hen gedaan had, en dat hij de heidenen de deur des geloofs geopend had. En zij verkeerden aldaar geen kleine tijd met de discipelen. Daar enkele woorden over. Weer terug. Zo zou je het eind van dit hoofdstuk, het eind van de eerste zendingsreis, kunnen duiden. In het begin van hoofdstuk 13, het vorige hoofdstuk, lezen we hoe Barnabas en Saulus door de Heere worden afgezonderd tot het werk. En de gemeente vast en bidt daarna en legt hen de hand op. En laat hen gaan. Dan volgt de eerste zendingsreis. Een beschrijving vanaf hoofdstuk 13, vers 4 tot en met het gelezen hoofdstuk Handelingen 14. Dit hoofdstuk eindigt bij de terugkeer en het verslag aan de zendende gemeente. Bij lezing van deze hoofdstukken zien we hoe de Heere Barnabas en Paulus het woord eerst tot de Joden laat spreken. En wanneer zij het woord niet aannemen, dat hij hen dan naar de heidenen zendt. Ook valt op welke enorme afstanden de twee zendelingen overbruggen. Van Antiochië in Syrië, het eiland Cyprus naar Paphos en dan na overvaren verder door het vasteland van Klein-Azië naar Perge, Antiochië, Iconium, Lystra, Derbe en dan weer terug naar Lystra, Iconium en Antiochië en vandaar weer naar Perge. En vervolgens keren ze terug naar de stad waar ze uitgezonden zijn, Antiochië. Op hun reis ontmoeten Paulus en Barnabas allerlei mensen die ze zonder uitzondering het evangelie verkondigen en waartegen ze het woord spreken. We lezen van vele mensen en velerlei reacties. We lezen van Joden en van heidenen, van mensen die hen horen, waar vijandschap ontstaat, zodat ze uitgeworpen worden. Ook lezen we van heidenen die bidden dat tot hen dezelfde woorden gesproken zullen worden als tot de Joden. En ook dat ze vervuld worden met blijdschap en de Heilige Geest. Verderop, vooral in het gelezen hoofdstuk, zien we dat Paulus en Barnabas woorden spreken en wonderen doen. In Lystra wordt een kreupele man genezen. Hij staat na Paulus' uitroep plotseling recht op zijn voeten en wandelt. Als reactie krijgen Paulus en Barnabas een explosie van eerbetoon. Ze worden als goden vereerd en ze weerhouden de scharen nauwelijks om voor hen te offeren. Als er echte Joden uit het wat noordelijk gelegen buurstadje Iconium komen, slaat de stemming geheel om. Van het ene uiterste naar het andere. En wordt Paulus gestenigd. Ontroerend staat er, toch als hem de discipelen omringd hadden, dat hij juist dan opstaat. Meteen daarna verkondigt hij in dezelfde stad het evangelie. En versterkt de zielen van de discipelen. En zegt dat ze zouden blijven in het geloof. En dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk van God. Menselijk gezien kunnen we handelingen 13 en 14 in twee lijnen samenvatten. De eerste, Paulus en Barnabas leggen enorme afstanden af. En de tweede, Paulus en Barnabas maken uitzonderlijke situaties en tegenstand mee. Na hun reis komen ze terug in de stad van waaruit ze gezonden zijn. De gemeente die hen de handen heeft opgelegd en gezegend. Denk eens mee, wat zouden ze vertellen van hun reis? Menselijk gezien. Welke afstanden ze gelopen hebben en in welke steden ze geweest zijn? Welke wonderen ze hebben mogen doen? Hoeveel tegenstand ze ondervonden hebben en dat ze gestenigd zijn? Niets van dit alles. Er staat, en de gemeente vergaderd hebbende, verhaalden zij wat grote dingen God met hen gedaan had. En dat hij de heidenen de deur des geloofs geopend had. Daar gaat het ten diepste om. Dat de grote dingen van God worden verteld. Tot eer van zijn naam en tot uitbreiding van zijn koninkrijk. De gemeente vergaderd hebbende, dat gebeurt hier vanavond ook. De gemeente die uitgezonden heeft, vergadert en mag twee dingen horen. De woorden Gods, deze hoofdstuk 13, waar afgelopen zondag de preek over ging. En in de tweede plaats de daden Gods, zie Handelingen 14. En vergelijk met hoofdstuk 2 uit Handelingen waar staat, wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. De grote werken Gods, ook in de Susu-taal. Marlies zal nu haar verhaal houden. We volgen met haar verhaal dat aansluit op een video die ze heeft gemaakt. Een video die via de nieuwsbrief is gedeeld. Aan het einde van haar verhaal zal ze reageren op vragen die gemaild zijn naar het mailadres van de TFC. Mailen mag u overigens nog steeds doen. En er zal dan na het verhaal van Marlies ook gelegenheid zijn om te reageren en vragen te stellen aan Marlies. Hier in de kerk. Ik zal met de microfoon rondlopen om u voor te houden en zo te houden dat u uw vragen kunt stellen en dat we hem allemaal kunnen horen. Dus hier in de kerk kan dat. Het kan ook digitaal vanuit huis. Je kunt tijdens het vragenmoment vragen appen naar het mobiele nummer van Adrienne Visser van de TFC-commissie. Adrienne zal de vraag in de kerk hier voorlezen. En als u dat zou willen doen, kunt u het mobiele nummer opschrijven van Adrienne. Dat mobiele nummer is 06-1171-0857. Zal ik nogmaals herhalen, ik denk dat ook Marlies misschien straks herhaalt. 06-1171-0857. Straks tijdens het vragenmoment dus kunnen vragen geappt worden. Aan het einde van de vragenronde over ongeveer een uur zal ouderling Post met ons eindigen. Nu het woord aan Marlies.
Fijn dat jullie vanavond allemaal gekomen zijn om blijk te geven van jullie belangstelling voor het zendingswerk. Fijn dat jullie ook meekijken, meeluisteren thuis. Ik vind het fijn om al jullie gezichten weer te zien. Dat is wel 2 jaar geleden. Ik heb van veel van jullie mailtjes, post gehad. Maar jullie in levende lijven zien is toch een stukje beter. Het is fijn om jullie weer te zien en om zo ook te ervaren dat ik deel ben van de gemeente. En dat is dus belangrijk dat jullie hier zijn. Maar het is ook belangrijk, wat net al gelezen is, dat het de taak is van de gemeente om bijeen te komen en te horen wat voor werk God heeft gedaan in de heidewereld. Dus het is niet alleen sociaal, hè, dat jullie hier zijn. Niet alleen fijn voor mij, maar het is ook een Bijbelse taak dat jullie hier zijn om te horen wat de Heere doet in Guinea. Ik wil jullie vanaf deze plaats nogmaals hartelijk bedanken voor al het meeleven de afgelopen 2 jaar. Ik heb alle mailtjes, alle kaarten gelezen. Heel hartelijk dank. Het lukt me niet altijd om erop te reageren, maar weet dat dat gewaardeerd wordt. In de video die ik via de nieuwsbrief heb gedeeld, heb ik jullie wat verteld over wat ik de afgelopen 2 jaar heb gedaan. Taal- en cultuurstudie. Deze video is nog tot en met zaterdag te bekijken, als je dat nog niet hebt gedaan. Taal- en cultuurstudie, zodat ik de mensen, de soesoes, in hun eigen taal ook het woord van God kan delen. En dat is belangrijk om ook te weten hoe de mensen denken, hoe de mensen handelen, zodat je ook niet een struikelblok vormt voor de mensen. Ik heb ook in nieuwsbrieven aan jullie al verteld van hoe de afgelopen 2 jaar gingen. Dat ik eerst in Bokeh ben begonnen, dat ik daar ben begonnen met taalstudie. En dat na 1 jaar ongeveer Hanneke van der Blonk bij mij is komen wonen in huis. En dat we ons aan het voorbereiden zijn om in Kolia te gaan werken. Kolia is een dorp wat ongeveer 3,5 tot 4 uur van Bokeh af ligt. Hangt een beetje af van het seizoen. Als er heel veel geregend heeft, zijn er heel veel plassen. Dat doe je er langer over om er te komen. En in dat dorp heeft ongeveer 10 jaar geleden een zendingswerker gewoond, maar die is daarna gerepatrieerd, naar Nederland teruggegaan. Dus al die tijd heeft daar niemand van de zending gewoond. Dus eigenlijk moeten we daar als het ware opnieuw beginnen. Pionieren dus. Dus dat even voor u als een soort van achtergrond van waarin ik mijn verhaal vertel. En dan wil ik eigenlijk vanavond met jullie stilstaan van hoe gaat zendingswerk eigenlijk? Dus even niet over taal- en cultuurstudie, maar even over van hoe gaat dat zendingswerk nou eigenlijk in zijn werk? En dan wil ik eigenlijk beginnen met een voorbeeld. In Guinea leven we wat dichter bij de natuur dan dat ik dat in ieder geval hier in Nederland gewend was. En zo kwam het dat er in onze tuin pinda's werden gezaaid. Dat is ongeveer deze tijd, als de regens beginnen in Guinea. Dan krijgen alle mensen een soort van zin om weer in hun tuin te gaan werken. Om later eten te hebben, om te kunnen opeten. En zo heb ik dat ook van dichtbij mee kunnen maken. Van hoe gaat dat nou, dat ze werken met de pinda's? Nou, als de eerste paar kleine regenbuitjes zijn geweest, als de grond een beetje nat begint te worden, dan pakt onze tuinman eerst de hak. Dat is een stuk hout met ijzer eraan. En hij ging alle aarde omwoelen. Alles omwoelen. Hé, er lag een stuk plastic, weg. Er ligt overal vuil in Guinea. Plastic, weg. Al het onkruid omwoelen. Hele veld. En dan moet u weten, Bokeh ligt in een gebied, ligt op rotsen. Er ligt heel veel bauxiet in de grond. Het is gewoon pure bauxiet wat allemaal afgevoerd wordt naar China, waar mobieltjes van worden gemaakt. Heel veel stenen. En terwijl die bezig is met die hak, komt hij heel veel brokken steen tegen. Ja, op steen, daar kan niks groeien. Dus al die keien, weg, want daar groeit niks. Nou, dan heeft hij dat hele veld, we hebben een best wel grote tuin, heeft hij netjes omgewoeld. Alle stenen aan de kant. Nou, en dan vult hij zo'n doek om zijn middel, vult hij met pinda's in dit geval. Kan ook wat anders, maar in dit geval pinda's. Nou, kuiltje graven, pinda. Kuiltje, pinda. Kuiltje, pinda. Pinda voor pinda in de grond. Dat is best een werk. Je moet weten, in Guinea is best warm. Dus aan het eind, dan moet je best wel vaak even zijn hoofd afvegen. Wat een zweet. Hij zit van dat hakken, zit hij helemaal onder het stof. Vieze voeten. Hard werken. Pinda voor pinda in de grond. Zand erover. En dan? Wat moet er dan gebeuren? dan moeten we wachten op de regen. En soms heb je een klein buitje wat komt. Soms heel veel kleine buitjes. Maar iemand die in de tropen is geweest, die weet, soms kan je ook eens een enorme stortbui aan regen krijgen. Dat als je even buiten staat, dat je kleddernat bent. Regen. En dat is nodig, zodat al die pinda's gaan ontkiemen en plantjes worden. En kan ik daar wat aan doen, aan die regen? Ik niet. Ik kan erom vragen, ik kan erom bidden. Maar ik kan niet zelf ervoor zorgen dat dat plantje gaat groeien. Daar is de regen voor nodig. En verder eigenlijk, ja, de rest van het seizoen. Ja, kun je er bij wijze van spreken met je armen over elkaar bijstaan. Verwonderen van, hé, daar komt een plantje boven. Hé, daar komt ook een plantje boven. Meer hoeven we niet te doen. Ja, af en toe onkruid wieden. En zorgen dat de ratten niet de pinda's opeten. Soms zijn er wel van die hele grote ratten. Die moet je echt wegjagen. Want als je die gewoon hun gang laat gaan, dan graven ze allemaal gaten zo onder de grond. En dan eten ze al de pinda's op voordat je ze kan oogsten. Maar meer hoeven we niet te doen. Grond omwoelen. Stenen weggooien. En pinda voor pinda in de grond. En dan wachten op de regen. En dat is eigenlijk een beetje het beeld voor zendingswerk in Guinea. Daar wil ik jullie een beetje wat meer over uitleggen. Want hoe ga je dan te werk als zendingswerker in Guinea? Je hebt de taal geleerd. Je weet een klein beetje van hoe de cultuur in elkaar zit. Hoe ga je mensen dan de blijde boodschap brengen? Eigenlijk begint dat al bij jezelf. Want eigenlijk ben jij zelf het eerste boek, de eerste Bijbel, die de mensen lezen. Mensen kijken heel erg naar je. En mensen vertellen ook heel makkelijk door wat je allemaal doet. Ging ik naar de markt, ging ik spul kopen om pap te kunnen koken. Pap voor kinderen. En ik was op de markt geweest en ik liep een rondje door het dorp. En binnen een half uur wist mijn collega Hanneke, had van weer heel onbekend iemand, had ze gehoord. Hey, Mariamma, dat is mijn naam in Colia. Mariamma die is op de markt geweest en die gaat pap koken. Dat gaat als een lopend vuurtje, wat je allemaal doet. Dus iedereen let heel erg op wat je doet. Mensen, je bent ook de enige blanke, of wij zijn we de enige blanke in zo'n dorp en dat valt gewoon op. Dus mensen letten heel erg op wat je doet. En dan is het mijn eerste roeping om in mijn dagelijks leven, om in mijn dagelijks handelen, het beeld van de Heere Jezus te vertonen. Wat eigenlijk voor ons allemaal onze eerste roeping is. Om het beeld van de Heere Jezus te vertonen in wat we doen, in wat we zeggen, in wat we nalaten. En zo een getuige van Hem te zijn. Dat kunt u hier in Nederland. Dat is mijn eerste roeping in Guinea. En zoals ik al zei, mensen letten daar echt op. Wij waren er nog niet zo heel. We hadden een paar bezoeken gedaan naar Colia. En toen was een vooraanstaande vrouw in het dorp. Buntu heet ze. Die kwam ik tegen op een begrafenis. En ik was daar als enige blanke op de begrafenis. En dan komen daar heel veel mensen van ver, hè, naar de familie. En ze zeiden, hier een foto, een blanke op die begrafenis. Wat doet die hier en wat zijn dat voor mensen en zo? Ja, zei Buntu. Deze mensen, die zijn recht. En het gebaar recht, dat is iets, in Guinea is dat een begrip. Zo duiden ze vaak dingen aan. Als je krom bent, dan zeg je vandaag dit en dan zeg je morgen dat. Zeg je iets heel anders. Of als je krom bent, dan beloof je dit, maar morgen ben je het vergeten. Maar als je recht bent, dan zijn je daden van vandaag of je woorden zijn hetzelfde als morgen. Recht is ook het woord wat in de Bijbel, datzelfde woord wordt ook gebruikt voor rechtvaardigheid in de Bijbel. Deze mensen zijn recht. Iets anders is dat, ik was ook een keertje bij haar op bezoek, gewoon even groeten. En toen kwam er een jongen uit een ander dorp. En die hoorde ons Susu praten. Die zei, die foto die praat Susu. Heb jij dat haar geleerd? Ja, zei Boentu, dat heb ik haar geleerd. Ja, ze kan het ook al heel goed. Nou, er wordt een beetje opgeschept en zo. Ah, zegt die jongen. En komt zij dan ook leren hoe je moslim moet worden? Want dat hoort er dan bij, hè? Een echte soesoe, dat is een moslim. Nee, zegt Boentu. Zij? Altijd als ze wat gaat eten of drinken, voor die tijd dan bidt ze. En dan vraagt ze een zegen over het eten en dan dankt ze God voor wat ze gekregen heeft. Heb ik jou dat ooit zien doen? En toen werd het stil. Dus ze kijken heel erg naar wat je doet. En dat heb je vaak zelf niet eens in de gaten, dat ze zo op je letten. En doen ze wel. Ze letten ook op wat je niet doet. Zo woonden wij, hadden eerst in ons huis in Kolia geklust. En toen was het zover dat we daar ook konden gaan slapen. Dus een nachtje in ons nieuwe huis slapen. En een paar weken later, toen was een imam die wat verderop woont. Die zei zo terloops, die zei ja. Hij zegt, er hebben hier wel eerder mensen van blanken gewoond. Een Franse lerares had er gewoond. Die hebben allemaal, dan gaat 's avonds, hè, dan komen er mensen van het andere geslacht en dan, die blijven daar de nacht over slapen. Maar jullie, 's avonds, om 7 uur is het altijd donker in de tropen, is de deur dicht en jullie komen niet meer buiten. Dus ook wat je niet doet, dat zien ze. Daar hadden we niet eens bij nagedacht, maar daar letten ze op. En zo is het voor ons allemaal, voor u ook, maar ook voor mij in Guinea, mijn eerste roeping, mijn eerste taak om het beeld van de Heer Jezus te vertonen. Om te laten zien wie ik volg, wie ik dien. En dat heeft ook te maken met stenen ruimen of met die grond omwoelen. Want in Guinea is het grootste deel van de bevolking is moslim, 85%. En er zijn ook wel wat christenen, dat zijn Rooms-Katholieke mensen, en die hebben eigenlijk nauwelijks bijbelkennis. Heel veel mensen hebben nog nooit een bijbel in hun hand gehad. En hun levenswandel is, mensen zeggen wel eens tegen mij, die christenen, die doen alles wat God verboden heeft. Dus de naam christen is verbonden met een heel slecht beeld. Met iemand die rookt, drinkt, losbandig is, die niet te vertrouwen is. Dus als iemand aan mij vraagt, ben jij moslim? Dan zeg ik nee. Maar dan zeg ik niet, ik ben christen. Want dan denken ze meteen, ah, dat is zo iemand die rookt en drinkt. Maar dan zeg ik ben een volgeling van Jezus. Volgeling van Isa, zoals dat in het soesoe heet. Dus ook om niet een extra struikelsteen neer te werpen voor de mensen. Nou, zo is het dus als eerste belangrijk om in je levenswandel iets te laten zien van wat je gelooft, wie je volgt. En dat is voor mij dan de taak om ook elke dag aan de voeten van de Heere te verkeren. Om naar zijn woord te luisteren, om te bidden en om te vragen elke dag of de Heere mij wil vervullen met zijn Heilige Geest. Heel makkelijk leef je zo je leven, maar we moeten elke keer weer terug naar de Heere, want alleen dan zien de mensen dat ook om je heen. Zo werkt dat in Nederland toch ook. Tweede wat belangrijk is in het zendingswerk is, en dan heb ik het nu even specifiek over Kolia, is het bouwen van relaties. Als je hebt over Bokeh, daar zijn al enkele christenen die elke zondag samenkomen. Maar in Kolia is nog niemand christen, voor zover wij weten. En dan is het heel belangrijk om relaties te leggen met de mensen. Dus wat ik doe is het dorp in en een kletspraatje hier en even bij die mensen zitten en een babbeltje hier en een grapje daar. Even helpen pindas pellen. Of de familie aan de overkant die was bezig met stenen bakken. Nou, even helpen. Meedoen met meegaan naar begrafenissen, bruiloften, een naamgeving van een baby. En zo onderdeel te worden van het leven van de mensen. Bouwen aan een band. Want dat is ook zo, als je ergens nieuw bent, dan kun je wel meteen allemaal dingen gaan vertellen. Maar wie zegt nou dat wat jij zegt, dat waar is. Wat geeft nou gezag aan jouw woorden? Ja, mijn woorden hebben gezag als ze uit de Bijbel komen, maar mensen moeten dat wel kunnen overnemen. En zo door te bouwen aan een band, kunnen mensen mij zien, kunnen ze aan mij wennen, als het ware. Maar ook ja, in die relatie kun je soms ook wat delen over wat je gelooft. En dan is het eigenlijk in Guinea best wel ja, makkelijk ten opzichte van Nederland. Hier in Nederland is het moeilijk om over God te beginnen. Want nou ja, als jij gelooft, dat is fijn voor jou, maar dan hoef je met mij niet aan te komen. Maar in Guinea is het bestaan van God is gewoon realiteit. Het is gewoon normaal. God bestaat, natuurlijk. Hij heeft toch alles gemaakt? En zo kun je in gewone gesprekjes soms heel makkelijk aanhaken bij iets wat er gebeurt of iets wat mensen zeggen. En zo soms heel even in een gesprekje wat vertellen over wie de Heer is, over zijn almacht. Dat hij de hemel en de aarde in 6 dagen heeft geschapen. Dat hij zieken beter kan maken. Dat hij zorgt, niet alleen voor de aarde in het geheel, maar dat hij ook zorgt voor persoonlijk, voor een mens persoonlijk. Dat is voor een moslim vreemd, een persoonlijke God. Maar dan kun je dat soms zo, even een paar opmerkingen, kun je daar soms iets over delen. Hey, dat is dus in het gewone, dagelijkse leven, ja, een getuige zijn van de Heer Jezus. En dan zijn het vaak zomaar ontmoetingen die de Heer geeft. Dus dat zijn niet dingen die je zoekt, het is niet een project of zo wat je op touw op poten zet. Maar dan zijn het ontmoetingen die de Heer geeft, waar je dan soms in kan springen, waar je soms wat kan delen. Dat geldt voor volwassenen, geldt ook voor kinderen. De mensen weten in Colia bijvoorbeeld dat ik dokter ben. En ik heb op mijn veranda heb ik een paar aloe vera planten staan. Dat deed ik in Nederland deed ik daar nog niet zoveel mee of helemaal niks. Maar in Guinea heb ik ontdekt dat dat heel goed is voor de wondgenezing. En dan hebben kinderen ontdekt van, hé, ik heb hier een wond. Ik zeg, oh, kom maar even bij tante Mariamma. Ik heb wel goede medicijn voor jou. Nou, ik heb het erop gedaan. Het doet geen pijn. En 's avonds kwam het meisje terug met nog 3 anderen. Kijk, tante Mariamma die heeft een medicijn. Het doet echt geen pijn hoor. Nou, en toen kwamen ze allemaal. Die had een knie en die een elleboog. En de volgende dag kwamen er nog meer. En dan komen ze groeten. Ik ben terug uit school. Ik ga naar school. En zo word je ook een beetje onderdeel van het leven van de kinderen. En zo is denk ik een groot deel van ons werk nu is onderdeel zijn van het leven van de mensen. Er zijn als ze verdriet hebben, met ze mee rouwen. Er zijn als ze blij zijn, in alle dagelijkse dingen meeleven. En dat is eigenlijk het stukje van met de hak de grond voorbereiden en stenen wegwerpen, stenen rapen. En toen dachten we na van wat zijn nou mogelijkheden om het woord van God echt te zaaien? Dat je bijvoorbeeld met mensen de Bijbel kan lezen. En we waren daarover aan het nadenken van hoe zou je dat dan op kunnen zetten? Hoe zou je kunnen beginnen? Want eigenlijk wat ik het liefste zou willen is dat ik bijvoorbeeld een groep met oude mannen bijvoorbeeld, vooraanstaande oude mannen in het dorp, of een groep met vrouwen, om daar bijvoorbeeld wekelijks bijbelverhalen aan te kunnen vertellen of samen uit de Bijbel te lezen. Maar hoe doe je dat? Hoe begin je daaraan? Daar waren we over aan het nadenken en hebben we ook aan de Heere voorgelegd van hoe moeten we daarmee beginnen? Wilt u ons daarin de weg wijzen? En in februari, toen kwam er een visitatie vanuit Nederland. Dat was vanuit het zendingsbureau, de directeur en 2 van de deputaten. Die komen dan elke 2 jaar kijken hoe het zendingswerk gaat. Dat doen ze op elk veld. En ze wilden ook eens zien hoe het in Colia gaat. Zeker omdat dat een nieuwe plek is waar we werken. Dus op onze reis naar Boke gingen we eerst even bij Kolia langs. Het was een beetje lastig. Je zit altijd met de planning een beetje lastig. We kwamen precies aan op vrijdagmiddag 12 uur. Ja, en moslims gaan tussen 12 en 1 naar de moskee om te bidden op vrijdag. Dat is de belangrijkste dag van de week. Je zou eigenlijk hier zeggen, we kwamen aan op zondagmorgen 9 uur. Iedereen staat op het punt om naar de kerk te gaan. Dus ja, we troffen niet zoveel mensen. Onze Chinese vader, Baba, die had ons al gauw begroet en die had gezegd, nou weet je, gaan jullie maar in de koffiehut zitten. Onze moeder had al rijst voor ons gekookt, dus dan konden we eerst gaan eten. En dan als ze klaar waren met het middaggebed, dan zouden ze wel komen om de vreemdelingen echt eer te bewijzen en echt te verwelkomen. Zoals dat op zijn Chinees gaat. Goed, wij waren ook wel moe van de reis. 3 uur, 4 uur hobbelen in een hete auto. Daar word je moe van. Dus we gingen eerst eten. We waren bijna klaar met eten. Wilden we gaan lezen, danken voor het eten. Toen kwam meneer Samura langs. Nou, meneer Samura is een bijzondere man. Hij is al wat ouder, ik denk ergens in de 50. Voor Chinese begrippen is dat een wat oudere man. En deze man die heeft denk ik ooit eens een keer iets in zijn hoofd gehad. Dus hij loopt met een stok, hij sleept een beetje met zijn been. En hij blijft maar praten. Soms is dat leuk als je veel soesoe wil leren, maar soms is dat ook, ja, dan kom je er moeilijk tussen, zeg maar. Dus meneer Samura kwam en groette en nou, vond het fantastisch dat de vreemdelingen waren gekomen. Maar ja, wij wilden wel gaan eindigen voor het eten. Dus we hadden gezegd van nou, zeiden tegen hem van nou, wij zijn klaar met eten. Hij hoefde trouwens niet. En wij wilden nu een stukje uit de heilige boeken lezen. De heilige boeken, zo staat de Bijbel in Guinea bekend in het Soesel. Dus de dominee die er was, die las het dan in het Nederlands voor. En omdat hij erbij was, heb ik de Soesoe-Bijbel gepakt. En hetzelfde vers in het Soesoe. Dus vers voor vers, om en om. Dus Psalm 119 was aan de beurt. Of heeft die dominee uitgekozen. Dus eerst in het Nederlands, de Statenvertaling, Soesoe-vertaling. En vers na vers ging meneer Samura vertellen wat hij ervan begrepen had. Een heel preekje als het ware hield hij erover. Vers voor vers is het. Natuurlijk wel wat langer. Maar na een vers of zes zei hij, oh wacht ja. Ik was op weg naar de moskee. Als ik klaar ben met bidden, dan kom ik wel weer langs. Oké, wij dachten, ja jammer. Dan, we waren net fijn aan de Bijbel aan het lezen, maar dan moet die man weg. Nou, was weggegaan. Wij afeten, zeg maar. Klaar met eindigen, afwas. Nou, en toen was het middaggebed voorbij. Toen kwamen alle mensen uit de moskee. Ja, en in mumfeltijd stond de hele hut vol. En iedereen gaat de vreemdelingen dan uitbundig begroeten. Wee, wee, wee. Iedereen blij van, hé, er zijn vreemdelingen gekomen. En er worden toespraken gedeeld en cadeaus overhandigd. En dan zegt die wat en dan antwoordt de ander. En heb je gehoord wat zij zei? Dus, nou, heel veel plechtigheden. En ondertussen was ook meneer Samura weer binnengekomen. En toen zei Buntu, de oudste van de vooraanstaande vrouw van het dorp, die zei, hey, Mariamma, zei ze tegen mij, ik had aan hem gevraagd of hij jullie soesoe wil leren, hè? Ik zei, ja, dat is fijn. Ja, ze zei, je moet echt hard opschieten, want als jij nou snel soesoe kunt, dan kan je straks boekjes gaan schrijven over van alles in het soesoe en ook over de heilige boeken. Huh? Zei de wijkoudste, Baba Sanna. Huh? Heb jij dan niet zo'n kalender gehad met teksten uit de heilige boeken? Oh, jawel. Maar daar staat maar een heel klein beetje op. Er moeten echt hele dikke boeken zijn. We hebben maar een klein beetje gehad. Hé, zegt die samura. Ja, maar daar heeft zij net uit voorgelezen. Haal dat boek eens, zegt hij tegen mij. Ja, dat laat ik me dan geen twee keer zeggen. Dus ik ging de Soesoe-Bijbel weer uit de hut halen, of uit huis halen. Nou, dit was dan dat één van de heilige boeken. De moslims kennen drie. Voor hen is de Bijbel in drie delen verdeeld. de Torah, dus de boeken van Mozes, de Jaboer, dat zijn de profeten, de psalmen, en de Injil, dat is het Nieuwe Testament. Nou, dit was dan de Jaboer, de boeken van David, noemen ze het. Dus ik zeg, zal ik dan weer voorlezen? Ja, graag. Hele hut, stil. Heb ik weer voorgelezen, Psalm 119, tekst. En meneer Samora herhaalde tekst voor tekst. Dus mensen hebben het twee keer gehoord. En weet je wat zo mooi is? Mensen leven in een orale cultuur, in een gesproken cultuur. Dus dingen die je tegen Guineërs zegt, die blijven veel beter hangen in hun hoofd dan bij ons. Wij moeten het eerst gelezen hebben en dan kunnen we het goed onthouden. Maar bij hen is het, als ze het horen, dan vergeten ze het niet snel. Dus heb ik vers na vers gelezen. Ja, ik ben maar bij vers 24 gestopt. We hadden ook natuurlijk een beetje een tijdsprogramma. Zo was ik klaar. Dan zeggen de mensen, dat is dus zo'n heilig boek van God. Ja. O, zei Baba, onze Guineese vader, mag ik hem eens zien? Hij hield hem vast. Hij hield hem aan zijn handen. Basana, zegt hij, wij hebben Gods stem gehoord. Ja, zegt Basana, Gods stem in onze eigen taal. En ze wilden graag met dat boek op de foto. En ze wilden graag een andere keer nog meer horen. Gods stem in hun eigen taal. En dat was zo'n situatie. We hadden er niet, ja, we hadden er wel naar gezocht. We hadden gedacht van, hoe moeten we nou, als het ware, de Bijbel, ja, introduceren? Hoe moeten we die nou, als het ware, boven tafel krijgen? Hoe moeten we nou kunnen, hoe kunnen we nou gaan lezen met de mensen? Maar het werd ons zo gegeven. En de volgende keer, hè, dus we gingen toen weer weg met de visitatie. En de volgende keer dat we in Kolia kwamen, hebben we ook SD-kaartjes meegenomen. Dat zijn kleine geheugenkaartjes, die u misschien ook wel in uw telefoon heeft. Maar de hele Bijbel in het Susu, ook nog in andere talen, in ingesproken vorm opstaan. Mensen hebben een klein mobieltje of een grote radio. En dan kun je hem indoen en dan leest hij de hele Bijbel zo voor. Dus we hadden er een aantal meegenomen. We hebben er drie gedeeld met de belangrijkste mensen. Dus weet je, met onze Guineese vader, Baba, eentje met de vooraanstaande vrouw in het dorp, Buntu. En gezegd, we hebben er nog meer, maar die zijn te koop. Dan zult u misschien denken, waarom geef je ze niet gewoon weg? Moet je daar nou geld voor vragen? Maar Gods woord heeft waarde. En dat mogen de mensen ook best weten. Als je ze zomaar losdeelt, dan kunnen mensen het ook zomaar weer naast zich neerleggen. Als mensen er ook wat geld voor moeten geven, is echt niet veel, dan heeft het ook meer waarde voor ze. Nou, dus we hadden er wat eentje aan Baba gegeven. En de volgende middag was zondag. Was ik op mijn kamer, siesta aan het houden. Ik denk, dat hoor ik. Een van de mannenstem. Die op luide toon iets. Ik denk, eens goed luisteren. Toen zat daar Baba op zijn veranda. Grote radio naast zich. Ik wist niet dat hij die had. Die had hij gekocht. En dan Genesis 1, 2, 3 tot en met 23. Aan één stuk door. En maar luisteren. En maar luisteren. En zijn vrouw zat erbij te koken. De kinderen, de kleinkinderen die speelden eromheen. Kwamen allemaal mensen. Kwamen langs. Hé, wat heb jij? Oh, zijn dat de heilige boeken? Oh, hoe kom je daaraan? Liepen ze weer door. De volgende dag, toen, einde van de middag, toen kwam Baba met zo'n radio naar mij toe. Hij zei, moet je even laten zien hoe ik ook alweer bij het Susu kom. Dus ik heb hem dat even, Susu gedeelte opgezocht. Hij zet hem zo, zet hem neer op de veranda, pakt een stoel erbij, volumeknop, max. Want de buurman had ook zijn radio aan en hij moest wel wat harder dan de buurman. En dan ging hij achterover zitten en luisteren. Oh, dat is prachtig, prachtig. We waren bij Genesis 3. Het begint gewoon weer vooraan. We waren bij Genesis 3 en er komt de blinde buurman langslopen. Hij zei, hé, Abu, kom hier. Dit moet je ook horen. Dit is ook echt wat voor jou. Ja, zegt de blinde buurman. Ik had er al van gehoord en ik wil er ook een. Maar ik moet er dan wel nog eerst even voor sparen. Nou, hij kwam er ook bij zitten. Nou, Na een poosje kon de overbuurvrouw er nog bij zitten. En nog een vrouw die zomaar langskwam. Ik had de hele veranda vol. Ja, eigenlijk het enige wat wij deden is stoelen aanschuiven, de stof eraf poetsen en erbij zitten. En Genesis, dus Noach. Oh, die Noach, hè. Die man die was er echt. En al die dieren in de ark, dat ze elkaar niet opgegeten hebben. Zeiden ze zo tegen elkaar, hè. Oh, en de hele wereld onder water. Helemaal onder water. Oh, dat die ene vrouw die er langs kwam. Maar dan ging iedereen dood. Dan ging iedereen verdrinken. Ja, alleen Noach met zijn familie. Die bleef leven, die zaten in de ark. Oh, dit zijn echt woorden van wijsheid, zei Baba. Ja, zei die blinde buurman. Ik moet echt zorgen dat ik goed mijn best doe, dat ik dat geld krijg. Want dan kan ik ook zo'n kaartje kopen. Oh, zei Baba. Nou, en tot die tijd, dan kan je ook gewoon bij mij komen zitten luisteren. Want die radio, ik heb toch een radio, dan luisteren we samen. En zo, ja, dat was eigenlijk de laatste keer dat we in Kolia zijn geweest. Daarna kwam het coronavirus. In Kolia is het niet echt mogelijk om afstand te houden van de mensen. Het is gewoon midden in het dorp. Dus daarna hebben we de mensen niet meer gezien. Toen dacht ik wel van, ja, hadden we net een open deur waarin we Gods woord konden delen. Hadden we net zo'n mooie gelegenheid. We waren eigenlijk net begonnen. En nou kunnen we er niet heen. Je zou bijna zeggen, hè, we hebben net 3 pinda's in de grond. Moeten we dan nu al stoppen? Of? Maar dan vergeet ik wat. Want het gaat er niet om dat ik daar ben, dat ik Gods woord daar deel. Het gaat erom dat de Heer in de hemel is. De Heer Jezus is de koning van de kerk en Hij bouwt zijn kerk. Daar kan hij soms mensen voor gebruiken door mensen ergens heen te laten gaan. Maar hoeft niet. Het kan ook zijn dat hij het beter vindt dat wij er eventjes niet zijn. Dat zaadjes misschien even in alle rust, zonder dat de zendeling die met de neus bovenop zit, dat die zaadjes rustig op kunnen komen. Dus ik kan niet zaaien nu. Maar we kunnen wel bidden om regen. Om regen van Gods geest. Dat Gods geest gaat werken met het woord wat er al wel is. En dat Gods geest het woord vruchtbaar maakt in de harten van de mensen. En dat is iets wat ik kan doen. Maar dat kunnen jullie ook. Jullie kunnen niet daarheen om pinda's in de grond te stoppen. Jullie kunnen er niet heen om te zaaien. Jullie kunnen wel bidden om regen, zodat het woord vrucht gaat dragen. Nog één ander ding. Ik kan nog heel veel vertellen, maar dan is de tijd zo snel om. Ik kreeg een vraag van iemand van, moet je dan, of merk je dan ook iets van tegenstand op je werk? Ja. Want waar God zijn kerk bouwt, bouwt de duivel zijn kapel. En dat zie je op het zendingsveld soms in heel concrete vorm, in heel concrete situaties. Een paar voorbeelden is onze zondagse groep christenen in Boké. Kwamen eerst samen in het huis van de evangelist. En na verloop van tijd gingen we naar het kerkelijk centrum. Dat is het gebouw waar ik en nu ook mijn collega Hanneke, waar wij wonen. En dan in de benedenzaal. En we hadden daar een aantal diensten gehad op zondag. En toen opeens, op een dag, hoorde ik achter ons een hoop kabaal. En toen was daar de Koranleraar bezig zijn stalletje te bouwen om daar Koranles te geven. Recht achter ons huis. Dus als ik gewoon in mijn luie stoel zat te lezen, ongeveer hier was dat stalletje. En wij hebben geen ramen. Of ja, een beetje glas wat een beetje in de weer kan, maar is niet dicht. Dus lawaai komt echt oorverdovend binnen. En die kinderen gingen dan van 's ochtends voor 7 tot na 8. En van 's avonds 7 tot 11. Op luide toon de Koran citeren, reciteren. En met een hoop kabaal, want ze deden ook niet altijd goed hun best. Dan kregen ze slaag en een hoop geschreeuw. Dus ik zat avond aan avond en ochtend aan ochtend in die herrie. En ja, dat is wel iets. Dat was op, eigenlijk op het moment dat ik mijn stille tijd hield. 'S Ochtends, 's avonds, voor je gaat slapen. Dus ik kon me niet meer concentreren op wat ik aan het lezen was of wat ik aan het bidden was. En als dat tot 11 uur 's avonds duurt, nou, voor je al die herrie uit je hoofd is, dat duurt wel even voor je weer in slaap valt. Dus ik sliep ook niet goed meer. En zo, dag na dag, dag na dag, is die eigenlijk gewoon bezig om me uit te putten. Nou, dat is iets waar de Satan je makkelijk op kan pakken. Op stille tijd, om het aangezicht van de Heere te zoeken. Op rust. Dan gebeurt er weer eens wat waardoor je weer iets praktisch, en dan gaat er weer wat kapot en dan moet je dat weer herstellen en dan kom je weer niet aan je contacten met de mensen toe. Of iets heel anders, van, ook van de zondagse samenkomst, we hadden visitatie gehad en daar was gesproken over een volgende stap in gemeentevorming. We hadden nagedacht over van hoe zouden we kunnen komen tot belijdenis doen van leden. Nou, en die week daarna kwam iemand naar ons toe, een van de leden, die zei, ik ga jullie verlaten. Dus er was een conflict en ja, dit is onoplosbaar, ik heb dat al zo lang aangezien, maar ik ga weg. Ik kom het jullie nog vertellen, zodat jullie er vast aan het idee kunnen wennen. Maar zondag, dan zeg ik tegen een hele groep dat ik ermee stop. Ik zoek wel een andere kerk op. Dat was ons eerste beleidende lid, die beoogt. En dat is iets, daar zit een patroon in, van als de Heer iets doet, dan komt al heel gauw, komt de duivel erbij om de boel kapot te maken. Dan wil hij elke keer. En hij probeert het elke keer weer op een andere manier. Maar de duivel heeft natuurlijk 6000 jaar ervaring. En als je denkt van, ah, die list kennen we. Maar dan doet hij het weer op een andere manier. En daar moet je dus erg op bedacht zijn. Maar ook, dat doet me een beetje denken wat ik net zei over die rat die elke keer de pinda's probeert op te eten, op te graven en de boel te verwoesten. Maar dat is niet het enige. Want dan zou ik hem veel te veel eer geven dan dat hem toekomt. Want de Heere Jezus staat boven zijn kerk. Hij regeert en hij weet ook waar die naartoe gaat. Hij weet ook wat het doel is. Hij weet welke mensen erbij moeten komen en hoe hij dat doet. Wij kunnen dat niet altijd overzien. Maar als zoiets gebeurt, als de duivel op een heel duidelijke manier laat merken dat hij tegenstand biedt. Aan de ene kant ben ik dan soms ook wel een beetje blij. Dan denk ik, ah, hij heeft blijkbaar belangstelling voor het werk hier. Dat zou hij niet doen als er niks gebeurde. Dat zou hij niet doen als er geen pinda's in de grond zouden zitten. Dan zou hij wel ergens anders naartoe gaan. Maar als dat gebeurt, mogen we ook altijd aan de koning van de kerk vragen. Heren, ik weet niet wat we moeten doen, maar u staat erboven. En om op dat ene verhaal terug te komen van het lid van de kerk wat vanwege een conflict weg wilde. We hebben onze knieën gebogen. We hebben gebeden. En op het moment dat wij op onze knieën waren, is die naar die persoon toegegaan en heeft hij het bijgelegd. Dus de Heere hoort de gebeden ook in dat soort heel concrete situaties. En op een dag, we weten niet wanneer, het kan best al heel snel zijn, dan is het de dag van de oogst. Nu kunnen we nog niet zien wat er onder de grond gebeurt. Nu weten we ook nog niet eens of pinda's die we zaaien of die wel vrucht zullen voortbrengen. Wie, waar, hoe, weten we niet. Maar dat geeft ook niet. We hebben de belofte van de Heere dat Gods woord niet ledig tot hem zal wederkeren, maar dat het zal doen hetgeen hem behaagt. En op een dag, als de Heere Jezus terugkomt, dan komt de oogst. En dan weet ik zeker, dan geloof ik vast en zeker dat er ook soesoes bij zullen zijn. En dat is als het ware de horizon waar je naartoe werkt, wat je vast mag houden. Nou heb ik al heel lang gepraat, maar wil jullie vast wel vragen. Ik kan me niet voorstellen dat ik alles heel duidelijk heb verteld. Dus als er vragen zijn uit de zaal of van thuis, voel u welkom.
Mensen in de kerk hebben als eerste recht om een vraag te stellen. Ach, er zijn ook vragen gemaild die we ook zeker aan Marlies willen voorleggen. Een paar gemaild aan het mailadres. En ik zal eerst voor de mensen thuis nog het 06-nummer noemen waar vragen naar geappt kunnen worden. Als je een pen bij de hand hebt en een vraag wilt stellen. 06-11-71-08-57. Dan is het aan u om een vraag te stellen. Als u die heeft, dan kom ik naar u toe. Ik geef niet de microfoon af, want dat zou besmetting kunnen veroorzaken. Maar ik kan hem wel u voorhouden. Meneer Schout.
Nou.
Meneer Schout heeft een vraag. Moment.
Ik heb begrepen uit de nieuwsbrieven dat er nogal een probleem is daar met, van huiselijk geweld. Hè? Maar ik dacht dat moslims helemaal dat niet mochten doen, hun vrouw slaan.
Nou, dat is. Ik weet niet of de vraag goed verstaan was. Of er huiselijk geweld, of dat volgens de islam mag. Nou, daar spreekt de Koran zichzelf in tegen. Volgens een deel van de Koran mag dat niet. Maar een ander deel mag dat wel. Ja, dat kan ik ook niet anders maken. En dan is het nog altijd zo dat ook in Guinea ook moslims zijn. Adamskinderen. En dan kan geweld dus zeker voorkomen. Ja. Ja. Andere vragen?
Johnny.
Ja, Marlies, ik kijk even om je heen. Je zei op weg naar een beleidend lid. En ook betekent dat je een soort van gemeentevorming al hebt met een gemeentelijk patroon en zo?
Op weg naar beleidend lid hebben we dan een gemeente. Nou, in Bokeh, dus niet in Koya waar ik het grootste deel van het verhaal over heb verteld, maar in Bokeh, daar komen al jaren op zondag mensen samen van. Dat was eigenlijk zelfs toen er geen zendingswerkers waren, zijn zij doorgegaan met zondags bij elkaar te komen om de Bijbel te onderzoeken. En er zijn een aantal ex-moslims, zijn ook van oorsprong Rooms-Katholieke jongens die zich ook bij ons hebben gevoegd. Dus dat is een kleine gemeenschap die als het ware elke keer samenkomt. Maar het lastige is een beetje dat het mensen komen en mensen gaan. Dus het is niet een heel constante groep. Of de constante kern zijn een paar mensen. Maar voordat je dan bij een gemeente bent, dan moet er wel heel wat gebeuren. Dan moeten mensen een belijdenis onderschrijven. Moeten mensen gedoopt zijn, gedoopt worden. Dan moeten ambten ingesteld worden. En dat is iets, daar gaat denk ik jaren overheen. Dus we zijn daar in Bokeh ergens heel in het begin van het begin, zeg maar. Ja.
Ik heb zelf ook een vraag.
Mag dat mag wel.
Je doet vanzelfsprekend werk in het dorp waar je woont en het werk ook in het dorp Kolia waar je in de toekomst hoopt te gaan wonen. Daarin zie je uit naar ontmoetingen. Zijn er soms ook ontmoetingen op plekken waar je doorheen reist, of opmerkelijke ontmoetingen die, als ik zo mag zeggen, bestuurd worden?
Ja, zeker. Kijk, christen ben je niet van 8 tot 5, als het goed is. Of alleen zondags. Dan ben je 24 uur per dag. Dus ik ben niet alleen zendeling in Bokeh, waar ik woon, of in Kolia, waar we steeds meer zijn, maar ook onderweg. En dan heb ik wel meerdere keren gezien dat je dan opeens in een soort van situatie geleid wordt. Wat je niet van tevoren gedacht, maar dat je als het ware iemand moest ontmoeten. En ik herinner me, ja, één voorbeeld dan. Ik herinner me dat we voor ons huis waren we op zoek naar zonnepanelen en cement in een naburige stad Boffa. We gingen ook de stad een beetje verkennen. Van, nou, dat zou dan de stad worden waar we in de toekomst grotere boodschappen zouden kunnen gaan doen. Dus wij liepen daar een beetje rond om te kijken van, nou, zou je daar misschien wat kunnen zonnepanelen kunnen kopen? Of hoe zit het met het cement? En toen opeens, hey, Foté! Nou ja, Foté, dat is blank, hè? Daar zijn je oren wel gevoelig voor geworden, want je wordt daar altijd mee aangeroepen. Hey, Foté! VAB, kom hier! Nou, dat was een politieagent. Ja, ik word dan altijd wel een beetje zenuwachtig. Ik denk, oh nee, wat hebben we nu weer gedaan? Maar ja, ik kan moeilijk doen alsof ik niks gehoord heb. Want ja, dan heb je straks wel echt een probleem. Dus we zijn maar naar die man toegegaan. Hij zegt, zitten. Oké, zitten. Hij zegt, zijn jullie christen? Ja. Oh, zijn jullie dan nu gekomen voor die bedevaart? Want dat was net dat weekend was er een bedevaart van de Rooms-Katholieke christenen. Beetje volksgebruik daar. Ik zei, nee, daar zijn wij niet voor gekomen. Wij zijn gekomen gewoon voor de markt. Wat doen jullie hier? Nou, wij zijn zendeling. We zijn gekomen met de heilige boeken. Oh, en wie is er nou aan het kruis gestorven? Nou, nee, dat is Jezus. En zo kwamen we zomaar opeens, bam, in een hele discussie over Jezus, de Zoon van God. Kan dat wel? Heeft God een zoon? En is hij wel echt aan het kruis gestorven? En waarom? Zomaar opeens, midden op de dag, hadden we niet zo gepland, hadden we niet gezocht. Nou, een hele tijd met die man zitten praten. En ja, in Guinea zit je nooit alleen. Dus hij zat daar, bleek de hoofdcommissaris van de politie te zijn. Als een ondergeschikte, die zaten eromheen. Ja, die kunnen niks als de baas gewoon zitten kletsen, zeg maar. Dus die zaten mee te luisteren. Er kwam nog een secretaresse of zo aan. Die zei, mag ik even storen? Nee, 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 dit is niet belangrijk. Eerst dit. En nou, toen zijn we weggegaan. Zijn nummer genoteerd. De volgende keer dat we langs Boffa reden, hebben we hem een nieuwe testament gebracht. Nog weer een heel gesprek met hem gehad. Ja, en nu is hij overgeplaatst naar een andere stad. Zien hem niet meer terug. En zo zijn er meer van dat soort ontmoetingen. Dat ik denk van, hé, er zijn een soort van lijnen die elkaar even moeten kruisen. Je moet even voor iemand iets betekenen. En daarna verlies je die persoon weer uit het oog. Maar dat is ook niet erg. Want de Heere zelf bouwt zijn kerk en hij weet waar hij een Bijbel moet krijgen. En hij weet, misschien was die Bijbel wel niet eens voor hem. Misschien is die Bijbel wel bedoeld voor iemand anders die die Bijbel vindt. Ik weet het niet. Dat is ook niet aan mij.
Dank. Andere vragen?
Ja.
Kijk. Ja. Mooi.
Het is een vraag van een wat andere gehalte, maar sta je weer te popelen om terug te gaan, hè, Marlies? Of
ik weer te popelen sta om terug te gaan? Nou, het gekke van een verlof is dat je in 3 maanden... moet je en landen en weer gaan. Dus een deel van mijn hoofd is nog bezig met landen en weer wennen hoe het hier in Nederland allemaal is. En een deel is alweer bezig met voorbereidingen, dingen kopen, aanschaffen voor straks. En nadenken van hoe gaat mijn volgende termijn eruit zien. Dus het is een beetje een twee sporen beleid, zeg maar, in mijn hoofd. Maar ik zie er wel weer naar uit om te gaan. Ja. Ja.
Zijn er vragen geappt? Er is 1 vraag. Moment.
Ah, ik had het over kinderen en of ik daar wel op school ben geweest en of wat kinderen daar leren. Nou, je hebt in Guinea scholen van de overheid. Daar hebben de kinderen allemaal een schooluniform aan. De jongens en de meisjes hebben allemaal weer een andere kleur. Dus de meisjes hebben roze of blauw geblokt. En dan die stof kun je op de markt kopen. En moeders naaien dan kleren. Jongens hebben zo'n keki kleur. Een beetje dit kleurtje. Pakje. Dan gaan ze allemaal naar school. En je hebt ook privéscholen. Dat onderwijs gaat wat vaker door, omdat de leraren van de publieke scholen vaker staken. Dus heel vaak hebben de kinderen ook geen les. Maar als ze naar school gaan, ja, dan zitten ze allemaal in bankjes heel dicht op elkaar. Dan zitten ze met 4 of 5 heel dicht op elkaar achter een bankje. En hebben ze een lijstje bij zich met een krijtje waar ze mee schrijven. En als je wat verder bent op school, dan krijg je een pen en een potlood en een schrift. En nou, ik ben er nooit in de klas binnen geweest. Maar dat hoeft ook bijna niet. Want als je gewoon 50 meter verderop staat, dan hoor je al wat ze aan het doen zijn. En dan gaat dan heel hard A, B, C, D, E, F, G. En dan het alfabet. En dat gaat dan elke dag, draaien ze dan hetzelfde lesje af. Dus ze leren eigenlijk niet echt heel veel. Nou, niet zoals het bij ons is, zeg maar. Dus het schijnt dat ze de hele week door dezelfde les krijgen. Dan schrijft de juf een zin op het bord. En dan moeten de kinderen voor het bord komen om dat te lezen. Maar ja, na een week dezelfde zin, dan kennen heel veel kinderen hem ook wel uit hun hoofd. Toch? Dus dan staan ze bij het bord met de stok erbij en dan zeggen ze het op. Maar de stok gaat dan niet mee met wat ze aan het opzeggen zijn. Dus de kwaliteit van het onderwijs is niet helemaal zoals in Nederland, zeg maar. En ze doen heel veel door hardop dingen te doen. Nog andere vragen?
Ik heb gelijk twee vragen. Vraag 1 is, sluit je in je evangelisatiewerk vooral aan bij het moslimgeloof? Of zet je je daar heel duidelijk van af? En vraag 2 is, het demonengeloof, zie je dat nog veel langskomen?
Nou, eerst de aansluiting met de islam. Kijk, een deel van wat de islam leert, komt overeen met de Bijbel. En in de Koran zijn ook sommige teksten die heen wijzen naar de heilige boeken die voor de Koran zijn geschreven, dus de Bijbel. En daar mag ik ook op aanhaken van, ja, maar in jullie eigen boek staat ook dat je deze Bijbel moet lezen. Dat echt goed is om de weg tot God te vinden. Dus daar kun je zeker bij aanhaken. Daarnaast zijn er ook Bijbelse personen die in de Koran ook genoemd worden, die mensen dus kennen. Dan moet ik u er wel bij zeggen, in de Koran worden die namen wel genoemd, maar de geschiedenis met een begin en een eind en een mooi chronologisch verhaal, dat kun je er echt niet vinden. Er staat bijvoorbeeld dat Maria, de moeder van Jezus, dat de zus was van Aaron. Dan halen ze toch echt Maria en Mirjam door elkaar. Zo, hè, dus de Bijbel kent veel beter de geschiedenissen. Maar die namen, die kennen de mensen wel. En zo kun je dus ook die namen gebruiken om bijvoorbeeld een Bijbelse geschiedenis te vertellen. Of iets vertellen over Abraham of het offer van Abraham bijvoorbeeld. Dus ik zoek wel inderdaad naar haakjes waar ik kan aanhaken om iets uit de Bijbel te vertellen. Ik probeer het eigenlijk uit mezelf in ieder geval niet over de Koran te hebben. Ik kan veel beter met de Bijbel komen, toch? Kijk, en als ze zelf iets uit hun eigen heilige boek zouden willen delen of daar een vraag over zouden willen stellen, dat kan. Maar ik kan veel beter maar bij de Bijbel blijven. Nou, een andere vraag is hoe het zit met demonen. Het geloof in demonen. Dat zijn wij denk ik een beetje kwijtgeraakt. Ja, niet dat je moet geloven in demonen. Maar wel dat er naast de wereld die wij zien ook een onzichtbare wereld is van engelen en van duivelen. En dat is, die wereld is voor een Afrikaan heel reëel. En dat is deels ook wel bijbels, dat die bestaan. En de dominee had het er nog over met de meditatie. over engelen. En ja, voor de mensen zijn, is het bestaan van geesten heel reëel. Even een voorbeeld, zelfs voor kleine kinderen zelfs. Ik, elke avond als ik in Bokeh zit, als het mooi weer is, dan zit ik op een bankje buiten te kijken naar de zonsondergang. En dan komt geregeld nog wel eens een buurjongetje, Ansmani, die komt bij mij zitten. Jongetje is nu 4. En dan komt hij naast me op het bankje zitten, even kletsen. En ja, de jongetje heeft ook wel eens vragen. Ook wel eens een liedje met hem, of een versje met hem gezongen. En een keertje was hij een beetje lang blijven zitten. En toen was het al donker geworden. En zei, Tante Marlies, wil je alsjeblieft met me meegaan naar huis? Ik zeg, hoezo? Ben je bang? Ja. Ik zei, joh, maar jouw huis is daar. Zeg maar vanaf mij hier, de ramen daar. Echt heel dichtbij. Moet alleen een hek door, een beetje omwegje. Dus dat is echt heel dichtbij. Ja, maar er zijn geesten. Ik zeg, oh, geesten? Ja, als het donker is, dan komen die. Ik zeg, oh. Ja, ik ga niet ontkennen dat ze er zijn. Dat kan heel goed. Ik zeg, maar weet je, God is veel sterker dan boze geesten. En als je bang bent, dan mag je altijd bidden tot God. Dat hij je helpt en dat hij je beschermt. Zeg, weet je wat ik altijd doe als ik bang ben? Dan ga ik zingen. Oké, goed, we gaan. Dus hij pakte mijn beet, mijn armpjes om mijn been. En hij stond nog niet eens of hij begon te zingen. Yo, ala van ala tantu. En zo dat hele ritje tot aan zijn huis. Al met een bibberend stemmetje. Gezongen. Ja, God is goed. God is goed ook voor ons. En zo is voor die mensen, is van kind af aan, is het geloof of de aanwezigheid van geesten heel reëel. Ja. Nog andere vragen?
Ik lees hem voor zoals hij gesteld is. Zoals Marlies het vertelt, lijkt het dat de mensen makkelijk de heilige boeken, dus de Bijbel, aanvaarden. Maar zijn ze toch moslim? Maar zij zijn toch moslim die de Koran willen of moeten volgen? Mag en kan dit zomaar? Komt er geen tegenstand van de imams?
Of er geen tegenstand van de imams komt? Nou, het mooie eigenlijk, ik verbaas me er zelf ook over dat dat gebeurt. Maar zijn het juist de imams die bij ons in de buurt wonen in Kolia, die zeggen, hé, zullen we de volgende keer weer uit dat boek lezen? Dus de imams hebben honger naar de heilige boeken. Ja, dan ga ik daar maar geen hardop geen vragen bij stellen. Ik ben er alleen maar dankbaar voor dat dat zo is. Zoals ik al zei, in de Koran, een aantal teksten in de Koran die Mohammed aan het begin van zijn leven heeft gezegd, daarin wordt verwezen van dat het goed is om de Bijbel te lezen. Als je de waarheid wil vinden, moet je daarin zoeken. Dat staat er. En die teksten, die kunnen moslims voor henzelf ook gebruiken als een soort van rechtvaardiging. Als een soort van excuus van, ik mag dat dus echt wel naar luisteren. Dus in die zin, ze volgen in feite ook gewoon wat de Koran zegt. Een later stuk van de Koran daarin staat van dat je je niet met christenen moet inlaten. Ja, daar heb ik ze nog nooit over gehoord. Ik weet niet of ze het niet weten. Dat kan. Het kan ook zijn dat ze het niet beleefd vinden om dat te zeggen. Dat dat ook in hun boek staat en dat ze... Ja, uit beleefdheid ook de tekst of de gedachten aanhalen die gemeenschappelijk is, zeg maar. Maar goed, zolang dat kan, ben ik blij dat we de heilige boeken met hen kunnen delen.
Kijk ook even naar de klok. Het is nu ruim 7:45. Ik stel voor dat er... Als er nog een vraag is, de laatste vraag gesteld wordt. Ja, hier is iemand met een vraag. Wil jij de vraag stellen?
Hoe vieren ze feest?
Hoe vieren ze feest?
Hoe vieren ze feest? Nou, dat is een goede vraag. Want als er feest is, bijvoorbeeld een bruiloft, dan doen ze allemaal hun allermooiste kleren aan. Met heel veel mooie kleurige rokken en mooie doek om hun hoofd, de vrouwen. En mannen ook met mooie kleren aan. Dat is altijd heel leuk om naar te kijken als je er bent. En wat ze ook doen, is dat ze met z'n allen heel veel lekker eten klaarmaken. Dat is echt belangrijk, want feest, daar hoort rijst bij. Dus ze zijn ook de dag daarvoor al uitgebreid bezig om rijst te koken en saus. En als het een beetje een rijke familie is, dan slachten ze een geit. Of als ze erg rijk zijn, zelfs een koe. Dat je lekker vlees hebt voor in het eten. Ja, en als er op het feest zelf, het hangt een beetje af wat voor feest het is, maar dan, zeker bij een bruiloft, dan wordt er ook wel heel vaak muziek gemaakt en daarbij gedanst door de mensen. De muziek die van vroeger is met een tamtam. Misschien ken je dat wel, dat is een soortement van trommel. Kunnen ze heel snel trommelen. En tegenwoordig doen ze dan weer met muziekboksen. Nou, daar hou ik persoonlijk niet zo van. Dat zijn zulke grote boksen. 2, 4. Die maken verschrikkelijk lawaai. Dat kun je echt kilometers ver horen. Maar goed, dat is voor de Afrikanen wel echt feest. Als het ook echt hard lawaai is geweest. Ja, nou, Afrikaanse mensen houden echt van feest.
Dat was een goede laatste vraag. Ik stel voor dat we hiermee de avond gaan afronden. En zoals aangekondigd zal ouderling Post met ons eindigen.
Ja, Marlies, van harte bedankt voor je mooie woorden, mooi verhaal. Ik las vandaag in Openbaring 7 over, je had het net over de oogsttijd die komt. En ik las over die grote schare die niemand tellen kan. En Johannes ziet het als in een vergezicht. En dan staat er een grote schare die niemand tellen kan uit alle geslachten, volken, naties en talen. Dus het gaat komen. En wat mooi dat Aline en dat Peter en Ineke en dat jij op deze manier een klein radertje mogen zijn in dat grote godswerk. En wat mooi dat wij als zendende gemeente, zeg maar, daar vanavond iets van mogen horen. Net zoals Ouding ten Bosch aan het begin was. Heel mooi, die gemeente van Antiochië. En wij mogen er vanavond iets van horen. Ja, ik vond het mooi om te horen. Het werk gaat door. En die schade die komt er. Hè? Elamieten, Parthers, Meders, Chineërs, mensen uit Ecuador. Ja. Ja, gaat gebeuren. God staat er voor in. En hij heeft het gezegd, zie, na dat zendelijk bevel, zie, ik ben met jullie al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Amen. Wel thuis, allemaal.